opwekking van Lazarus. Het zevende teken in het Johannes-evangelie is het laatste teken in het middenblok van het Johannes-evangelie, het boek der tekenen genoemd. En we hebben gezien de vorige maal dat juist dit grote teken, die de climax vormt van de tekenen, die Johannes gebruikt in het Johannes-evangelie, juist de aanzet vormt om de stappen te ondernemen waarin de Hoge Raad samenkomt en uiteindelijk definitief besluit om Jezus uit de weg te ruimen. Johannes schenkt vooral heel veel aandacht aan wat de gevolgen zijn van die opwekking. En net zoals we zagen bij de climax van de Heer Jezus in zijn bediening in Galilea, waar we in Johannes 6 hebben gezien de spijziging van de 4000, hebben we ook daar gezien dat het juist een anticlimax is, want er zijn heel wat mensen die daar de Heer Jezus terug toekeren, die hem tot op dat moment waren gevolgd. Zo ook hier vinden we opnieuw gemengde reacties. Er zijn inderdaad vele van die getuigen, lezen we in vers 45, die naar Maria toegekomen waren om haar te vertroosten, om het verlies van haar broer, en die hadden gezien dat Jezus Lazarus uit de dood had opgewekt, die op de een of andere manier geloofde in Jezus. Wat en hoever dat geloof juist is, weten we niet. Maar zoals we al vroeger gezien hebben, in het Johannes-evangelie kunnen we toch met zekerheid zeggen dat ze geloofden dat Jezus een wonderdoener was die door God gebruikt werd. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Maar ook hier zien we dat er een aantal van die mensen naar de fariseeën toe gaan. Nu, de vorige maal dat we dat zagen, konden we niet expliciet zeggen dat dat met negatieve bedoelingen was. Maar hier worden deze mensen wel degelijk in contrast geplaatst met zij die tot geloof komen in Jezus. En vandaar moeten we toch wel hier de conclusie trekken dat deze mensen niet zo'n goede bedoelingen hadden ten aanzien van de Heer Jezus. En ze gaan naar de fariseeën, omdat de fariseeën in die tijd heel wat dichter bij de mensen stonden dan bijvoorbeeld de priesters en de sadduceeën. De fariseeën vormden weliswaar een kleine minderheid in Israël, maar ze waren wel een zeer invloedrijke minderheid. Heel veel fariseeën waren oversten van synagogen, waren schriftgeleerden, en gaven onderwijs aan de mensen. Dus wanneer er iets was waar mensen vragen over hadden, of meer uitleg over wilden, dan stapten ze allereerst naar de fariseeën. En dat is ook wat we hier vinden. En hier zien we dat deze mensen erop wijzen dat Jezus heel veel tekenen doet. Het is niet zomaar deze opwekking van Lazarus. Natuurlijk is deze opwekking van Lazarus een heel bijzonder iets. Dodenopwekkingen waren al een zeldzaamheid in de ganse geschiedenis van Israël. Maar je mag er gerust bijdenken die vorige tekenen die ook in Judea, Jeruzalem gebeurden. Denk maar aan de genezing van die man die 38 jaar verlamd was. Denk maar aan de genezing van die blindgeboren man, waar we ook over hebben nagedacht. Waren tekenen die heel veel indruk hadden gemaakt op de mensen. En het zijn juist deze tekenen waar deze mensen opnieuw de fariseeën op attent maken. Want hoe het ook zij, Jezus kan dan misschien minder populair zijn in een bepaald opzicht, minder aanhang hebben, maar dat wil niet zeggen dat hij niet in de belangstelling staat. Iemand moet niet, zeg maar, aanhangers hebben om populair te zijn en in de belangstelling of in de media te komen, ook de dag van vandaag niet. Dus zo was het ook met de Heer Jezus. De dingen die hij deed waren zo bijzonder dat of mensen nu voor hem of tegen hem waren, toch op de een of andere manier met hem bezig waren. Hij was het onderwerp van gesprek voor vele mensen. En dat is natuurlijk wat we hier vinden, wat steeds moeilijker en moeilijker wordt voor de leiders van het volk. Deze fariseeën zelf waren een minderheid, ze hadden op zich geen macht. Dus om stappen te ondernemen, moesten ze zich wenden tot de overpriesters. En het zijn de overpriesters die dan het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester samenroepen. Dat is een beetje een unieke situatie in Israël onder het Romeinse bestuur. En jullie weten onderhand wel dat op dat moment Israël een kolonie was van de Romeinen. Maar in tegenstelling tot veel andere gebieden genoten de Israëlieten een zekere vorm van zelfbestuur. Een gedeeltelijke autonomie. Dus je had de consul, de Romeinse afgevaardigde, die zeg maar de verantwoordelijkheid had over Israël. Maar daar tussen hem en het volk stond het Sanhedrin, de raad van de 70. En in het Sanhedrin zaten voornamelijk Sadduceeën en zaten priesters, een kleine minderheid van Farizeeën, maar ook heel veel oudsten en mensen die behoren tot de adel in Israël. En die hoge raad, het Sanhedrin, werd geleid door de hoge priester. En die raad besliste over heel veel interne zaken in het land. Dus Israël was eigenlijk een semi-autoritaire staat. Ze hadden voor een deel zelfbestuur. En dat was een unieke situatie. Er was geen enkel ander gebied in het Romeinse Rijk die zo'n vorm van zelfbestuur had. Nu, die overpriesters die hier vermeld worden, die overpriesters zijn lid of maken deel uit van de familie van de hoge priester. Dus het is niet meer zoals dat je het weet in de dagen van Mozes. In de dagen van Mozes werd de hoge priester aangesteld door de Heere God, Aaron. En wanneer dat hij stierf, werd hij opgevolgd en een hoge priester bleef aan voor het leven. Ja? Maar in de dagen van de Heer Jezus was dat niet zo. Die hoge priester werd aangesteld door die Romeinse consul. Heel belangrijk om dat te zien. Dus hij was hoge priester bij de gratie van de Romeinse consul. En hij stelde mensen uit zijn familie aan, priesters, die overpriesters werden genoemd, die verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld alle regelingen in de tempel betreffende, ik zeg maar, al die mensen die we mochten kopen en verkopen. Al die postjes van bestuur werden gegeven aan mensen uit zijn directe familie, de overpriesters. Zij stonden zo'n beetje samen met de hoge priester over het Sanhedrin. En zij riepen het Sanhedrin samen en dan moest het Sanhedrin over belangrijke interne kwesties beslissen. Dus die fariseeën besluiten om de zaak Jezus, als ik het zo mag zeggen, op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende vergadering van de raad van het Sanhedrin. Dat is hier wat er gebeurt. Tot op dat moment waren alle onderzoeken die we hebben gezien in het Johannes-evangelie niet officieel gebeurd. Maar vanaf nu wordt er officieel over Jezus Christus, over het lot van Jezus Christus in de raad van het Sanhedrin beslist. En direct dus zien we dat die vergadering plaatsgrijpt. Is dat een klein beetje duidelijk dat je die structuur een beetje goed ziet? Want dat is wel belangrijk. Dus de Joden konden zelf niet een besluit nemen om iemand, of beter gezegd, niet iemand ombrengen. Dan moesten ze met hun zaak, indien bijvoorbeeld iemand berecht werd, en ze hadden rechterlijke macht, iemand ter dood veroordeeld werd door hen, moesten ze daar dan mee naar de Joodse consul, de gouverneur stappen. In dat geval hier is dat Pilatus die aan de macht is. Daarom gaan ze dan met Jezus naar Pilatus. Dus zelf konden ze zo'n vonnis niet voltrekken. Ze moesten naar de Romeinse overheid gaan.
Ja, van het constitutionele vonnis, ondertussen niet, zelfs de straffen, hogerop, afwerken ze dat niet.
Je bedoelt dan Pilatus, in dat geval de gouverneur.
Kost de gewoon beslissen.
Ja, het Sanhedrin kost wel de straf bepalen.
Ja, en ze kon ze ook uitvoeren. Alleen een doodstraf niet. Ja, ze waren een rechterlijke, ze hadden rechterlijke bevoegdheid. Alleen doodstraf konden ze niet uitvoeren. Maar alle andere straffen wel. Dus konden iemand een haalboete opleggen, om maar iets te zeggen. Dat konden ze allemaal. Alleen een doodstraf konden ze niet uitvoeren.
Testament, zie je ook die voorschriften die God
heeft, waarop dat schrift hier dan baseren, dat de volle haasje, bijvoorbeeld, gescannen, gedrumd worden.
Ja.
Dat de straffe de dood is.
Uh-huh.
En dus in de vrouw, de reden waarom dat het Sanhedrin en die schriftenleer, die fariseeën, die machtsinstelling, die boodschap van die fariseeën,
uh-huh,
is het gebodsgeest dat niet doen.
Nee. De reden waarom ze die kunnen uitvoeren, is omdat ze niet meer zelfstandig zijn.
Omdat ze niet meer die macht eind...
En ze zijn onder bestuur van de Romeinen. En ze zijn de Romeinen niet voor zeggen.
Ja, omdat dat die dingen zijn die zeggen, maar ergens heeft de Heer een gebod aan zeggen, hij zou het niet doen.
Ja.
Nee. Dan zijn het die gebod aan wat de geboden hebben ook tegen Mozes een bepaalde richtlijn gegeven, waarin dat zegt, van zo iemand zal onder u niet leven, zou dat weten, van hem zou dan bijvoorbeeld doen.
Mm-hmm.
Nee, en ik dacht dat dat anders was.
Nee, ten eerste moet je wel duidelijk zien, en dat is eigenlijk een niet heel correcte vertaling, hij zal het niet doden, zegt, zo gezegd het in geboden, maar doden, iemand terechtstellen, die terechte doodstraf verdient, is ook doden. Maar als er staat, gij zult niet moorden, en dat is iets heel anders. En eigenlijk zou er moeten staan, gij zult niet moorden. En ik ga een beetje mijn kruid verschieten, want anders spreek ik over dat gebod. Maar het gaat erom dat die wet bedoeld was, je zult niet doden, of moorden beter gezegd, om mensen te verhinderen om het recht in hij eigen handen te nemen. Dus iemand, bijvoorbeeld, van wie dat iemand uit de familie vermoord werd, die wet was bedoeld om te verhinderen dat die familie zelf represailles zou nemen ten aanzien van de moordenaar. Dus daartoe was die wet bedoeld, om mensen te verhinderen het recht in eigen handen te nemen. Dat is de betekenis ten diepste van het gebod. Ja?
Ja, natuurlijk.
Tuurlijk. Een, ja, gouverneur, plaats, voor de... Maar hij is een consul, maar hij is geen Joodse. Hij is consul over, het Joodse, over de Joodse natie, over Israël. Maar hij zelf is geen Jood. Is dat een beetje duidelijk? Nog vragen, want het is belangrijk om goed die achtergrond te zien.
Kan ik nog een keer herhalen, even? Dus die hoge priester heeft aangesteld door de consul.
Inderdaad.
Samen met de andere leden van de raad. Is dat ook een consul, of dan is dat geloof?
Die raad werd samengesteld onder leiding van die hoge priester. Hij had daar een heel groot aandeel in.
Aangesteld, kon hij nog mensen benoemen die inderdaad kwamen.
Inderdaad.
En dat
vond
dat samen
de Sanhedrin? Dat vond de raad der 70, ze waren met 70. Ja.
En die overpriesters zaten in die raad?
Die overpriesters moet je daar buiten zien. Die overpriesters zijn familieleden van de hoge priester, aan wie dat hij de postjes gaf over al die serieuze verantwoordelijkheden. En zij hadden, ja, zeg maar nog een keer, stonden buiten het Sanhedrin, maar ze hadden wel enorm veel invloed op het Sanhedrin. Zij konden zeggen, kom, we roepen het Sanhedrin samen. Maar ze werden aangesteld, die overpriesters. Dus dat was geen Bijbelse categorie. Nergens vind je iets als overpriesters. Dat bestaat niet. Dat is iets dat zij er zelf aan toegevoegd hebben, die de bevoegdheid hadden over belangrijke verantwoordelijkheden, vooral met gans de tempel, het tempelcomplex en alles wat erbij kwam. Ja? Goed. Dus we zien dat de raad bijeengeroepen wordt en daar wordt de vraag gesteld, althans, zo staat het hier toch duidelijk aangegeven, wat doen wij? En dan zie je een nadere verklaring, want deze mens doet vele tekenen, als we hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als, ons volk wegnemen. Dus hier vinden we een reactie die we op twee manieren kunnen opvatten. Ofwel kan het betekenen dat ze zeggen van, wat heeft al de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen opgebracht? Je weet dat ze al in de tegenaanval zijn gegaan tegen de Heer Jezus al veel vroeger. Ze hebben zijn bevoegdheid in vraag gesteld. Ze hebben hem vragen gesteld over waarom dat hij op de Sabbat die genezingen en zo deed. De vorige keer, dat hebben we gezien. En wat heeft het u voor zoden aan de dijk gezet? Wat dat ze tot nu toe gedaan hebben? Niks. Dat is het eerste wat die vraag kan betekenen. Of het kan ook betekenen, wat doen wij in die zin van, en nu? Wat gaan we daarmee doen? Nu moeten we maatregelen treffen. Dus het kan die twee betekenissen hebben. En de verduidelijking maakt dan voor ons een stuk duidelijker wat eigenlijk het gevaar is in de ogen van deze mensen. Wij zien natuurlijk Jezus in aller eerste opzicht als een religieus figuur, een religieuze leider in wording. Maar voor hen mag je niet vergeten dat iemand, een man Gods, die zulke dingen deed, die maar, zeg maar, de allures van een profeet had en messiaanse aansprakken op machten bijvoorbeeld, of het ging er toch naar uit in die richting om een messiasfiguur te zijn, dat zo iemand dan wel degelijk van Gods wegen was aangesteld en een leider in wording was in Israël. Daar kunnen we niet van uit. Dus de mensen die op dat moment de leiding hadden, voelden zich door hem bedreigd. Want hij, als dusdanig, zette hen gewoon aan de kant. Dus als Jezus zou opkomen, zou het automatisch betekenen dat zij hun macht zouden verliezen. Dat is één heel sterk punt. En dat zie je vooral in vers 50. U weet niets en u bedenkt niets, daar straks meer over, maar dat zegt hij, Caiaphas, dat het nuttiger voor ons is. En dan spreekt hij heel direct over hen als leiders van het volk. Dus het eerste waar ze over bezorgd zijn, is hun eigen positie als leiders in het volk Israël. Dat is het eerste. Maar ten tweede, en dat is wel belangrijk ook om te zien, zijn ze heel bezorgd over onze plaats als ons volk, zeggen ze in vers 48. En als je dat leest, waar denk je dan aan? Als je in stille tijd leest van vers 48, als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als ons volk wegnemen. Onze plaats, waar denk je dan aan?
Dat ze zich innemen en de ranking eigenlijk en hun sociaal bestaan.
Dat als leiders bedoel je dan? Als leiders, ja. Nog andere?
Beschouwen ze zich niet wel ook als de elite die geloven wel tot God te toenadering hadden, dus dat ze ook die plaats hadden verdiend?
Niet zozeer tot God de toenadering, maar wel het bestuursorgaan van God, aangestelde bestuursorgaan van God over het volk. Zo zagen ze zichzelf wel.
Ja, dus die rijen waren en zichzelf gerechtvaardigd voelden ook. En
dat zat er natuurlijk ook wel in. Maar vooral, daarom riepen ze iedereen te verantwoording, ze beschouwden zich als aangesteld van God. Zelfs al gebeurde het via de Romeinse gouverneur, zagen ze toch dat het van Gods wegen hen gegeven was. Maar is er niets anders waar je bij zou kunnen denken aan onze plaats als ons volk wegnemen? Het kan dat betekenen. Maar het kan nog meer betekenen. Het komt nog twee keer voor dat er in dat opzicht gesproken wordt over onze plaats in het boek De Handelingen. Ik heb ze niet opgeschreven, maar ik ga ze toch snel zoeken. Vers 13 van hoofdstuk 6. Bij de gevangenneming van Stefanus wordt er ook een aanklacht tegen hem gericht en er wordt gezegd in vers 12. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding en ze kwamen op hem af grepen hem en leidden hem voor de raad. Dus dat is hier ook het Sanhedrin, dezelfde raad als we in het gedeelte wat we overdenken in hoofdstuk 11. En ze brachten valse getuigen voor die zeiden, deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen en zo verder. Heilige plaats, wat zou het hiermee bedoeld zijn? Jeruzalem, het volk kan ermee bedoeld worden met plaats, maar vooral hier de tempel. Dus ze zijn bang dat ze de tempel gaan verliezen. Dat is ook een beetje logisch, want ze hadden een unieke situatie in het Romeinse Rijk. Ze waren de enige natie die een semi-autoritair bestuur hadden, zoals ik al gezegd heb. Semi-autonoom bestuur, excuseer. Maar ze waren ook het enige volk die een zuivere, afgescheiden godsdienst had van de afgoderij van het Romeinse Rijk. Overal, in alle andere gebieden, waar lokale tempels waren, plaatsten de Romeinen een standaard of een beeldenis van de keizer in die tempelcomplexen en moest de keizer als dusdanig vereerd worden. Maar in het tempelcomplex in Jeruzalem stond helemaal niks. Het was volledig aan de Heere gewijd. En ze waren bang om die plaats, die unieke plaats, te verliezen natuurlijk. En dat is een benauwdheid. Want herinner je, we hebben nagedacht dat de Heer Jezus op het feest van de tempelwijding in Jeruzalem was. Herinner je nog wat er gebeurd was? Antiochus Epiphanes had een kleine 200 jaar voordien de tempel Jeruzalem platgewalst, binnengekomen, overspoeld, de tempel onteerd, ontheiligd, en daarna was hij terug, wanneer dat de opstand komt, terug aan de Heere gewijd. Dus ze zaten nog met een heel recente ervaring dat de toestand heel snel kon opslaan en dat ze hun plaats zouden kunnen verliezen. En daar waren ze bang voor. Ze waren bang om hun plaats als unieke natie onder het Romeinse Rijk, om die te verliezen. Ze waren bang dat Jezus, bewust of onbewust, ervoor zou zorgen, en we hebben al gezien dat ze Jezus met geweld wilden koning maken na de spijziging van de 4000. Met andere woorden, men vreesde dat het zou kunnen zijn dat het volk door de nationalistische gevoelens die opgewekt werden, om terug zelfstandig te zijn, volledig zelfstandig, dat Jezus een rol zou kunnen spelen, dat er een opstand, een revolutie zou uitbreken. En men was daar bang voor. Zelfs al was Jezus niet voor de revolutie, toch zou het kunnen zijn dat Jezus zelf dat niet zou kunnen in de hand houden, dat die revolutie uitbrak, en dan zouden de Romeinen zeer zeker die opstand neerslaan, en dan zou het gedaan zijn met alle voorrechten en privileges. En daar zijn ze vooral bang voor. Dus het is vooral een politieke kwestie die hier aan de hand is. Vergeet dat niet. Belangrijk om te zien. Want het is pas wanneer dat we het zo uitvoerig bekijken, dat we kunnen zien wat dat Caiaphas nu zijn advies is. Caiaphas, die dus, er staat, in dat jaar hoge priester was. In dat jaar wilde niet zeggen dat Caiaphas maar alleen dat jaar hoge priester was. Nee. Caiaphas was al hoge priester van in het jaar 18 tot, en hij zou hoge priester aanblijven tot in het jaar 36. In die periode was er niemand zo lang hoge priester geweest als Caiaphas. Alleen zijn schoonvader had het ook redelijk goed gedaan. Zijn schoonvader was hoge priester geweest van het jaar 6 tot het jaar 15. En daartussen, tussen de jaren van zijn schoonvader, waren er ieder jaar een andere hoge priester geweest. Ja, want die Romeinse consul, als het hem niet aanstond, zette hij gewoon af en hij zette een andere hoge priester aan. Het was volledig in de macht van de Romeinse.
Het is niet zo dat er ambtstermijn gesteld wordt. Bijvoorbeeld dat hij aanstelde dat er een periode van 1 jaar was en dat hij het toen opnieuw moest aanstellen. Dat is ook zo dat zij achter 2 dagen na een roesje dat zij al van die dag gaan zien.
De minimumtermijn weet ik niet, maar er is melding van in die periode, zeg maar in die 100 jaar, en die 100 jaar kan niet zijn, die laatste 70 jaar, want met dat tempel verwoest is er geen hoge priester niet meer. In die 70 jaar dat er in bepaalde periodes om het jaar een andere hoge priester was. Dus Caiaphas, deze die hier aan de macht is, is heel uitzonderlijk, 18 jaar. En waarom heeft hij het zo lang volgehouden? Omdat hij alles ervoor over had om de vrede met Rome te bewaren. En dat verklaart hier ook wat hij hier ook zegt. Hij wil kost wat kost de Romeinen te vriend houden. Hij wil alles, hij is bereid om alle offers te brengen om de positie van het volk en van de natie te behouden zoals die nu is in het ganse Romeinse Rijk. En dat is de reden waarom dat hij nogal kort door de bocht gaat. Kijk maar eens, hij is niet zo vriendelijk. Hij zegt, u weet niets en u bedenkt niet dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. U weet niets, dat is geen vriendelijke opmerking. Eigenlijk zegt hij hier gewoon van, jullie weten gewoon niet waar jullie over praten. Jullie weten niet waar jullie het over hebben. Hij is niet vriendelijk voor hen. Want hij wil er gewoon korte metten mee maken. Hij is voor indringende maatregelen. Hij ziet dat Jezus een bedreiging is. Meer en meer mensen geraken in de euforie dat de Messias komende is. Dat ze in de eindtijd zijn. En ze willen opstand tegen de Romeinen creëren. En hij wil dat in alle tijden voorkomen. En hij zegt, kijk, we gaan, en hij gebruikt letterlijk die taal. We gaan Jezus opofferen om de natie te behouden. Het is ofwel Jezus ofwel de natie. En hij kiest om Jezus op te offeren. En er staat letterlijk, het is beter dat één mens sterft voor het volk ten behoeve in de plaats van. Dus plaatsvervangend moet Jezus sterven voor het volk. Dus het is hier wel degelijk bekeken vanuit, zeg maar, een offer brengen. Niet een offer aan God natuurlijk, maar wel iemand opofferen om de natie te behouden. Dat moet je heel goed zien hier. Hij ziet het puur politiek. En hij zegt, ja, we gaan Jezus opofferen. En misschien voor ons klinkt dat al vreemd, en zeggen we, allee, hoe kan je zoiets doen? Maar van hen, en vanuit hun cultuur, vanuit hun achtergrond, was er wel heel wat te zeggen om in bepaalde noodsituaties iemand op te geven, prijs te geven, om een hoger doel te dienen. Hier is de natie, de plaats van de natie, de tempel, het allerhoogste doel. En het is voor hen geoorloofd en gerechtvaardigd om dat één mens, het leven van één mens op te offeren. Zo ziet hij dat. Maar tegelijkertijd, als hij die dingen zo spreekt, zegt hij veel meer dan dat hem lief is. Want God spreekt op dat moment ook door hem. Caiaphas heeft puur politieke bedoelingen, denkt aan de natie, aan de positie van de natie, aan de tempel. Maar de Heere God heeft ook een bedoeling. En hij spreekt ook op dat moment door Caiaphas. Niemand op dat moment die dat beseft. Alleen achteraf zijn het natuurlijk de christenen. Die mag heel goed weten. En dat is ook Johannes zijn verklaring. Wat Caiaphas als hoge priester op dat moment zegt. Ja, als hoge priester werd de hoge priester vaak gebruikt door de Heere God. Bijvoorbeeld, wat was er aan de kledij, of wat zat er bij de kledij van de hoge priester, waarmee hij soms uitspraken deed? De Urim en de Tumim. Ja, de twee stenen om beslissingen te nemen. Dus de hoge priester werd van Gods wegen gebruikt om beslissingen te nemen. Dat is één. Maar ten tweede, hoe lang was het al geleden, tot op Johannes de Doper, dat er een profeet actief was geweest in Israël? Wie was de laatste profeet? En hoe lang voordat Johannes de Doper kwam? Malachi. En hoeveel jaar voordien? 400 jaar. Dus er was al een hele periode, 400 jaar, geen profeet meer geweest. En men zag het profetenambt verbonden met het priesterschap. Dus de hoge priester was ook profeet. Zo zag men ook het in die dagen. En men zag ook in die dagen dat het heel goed kon zijn dat de hoge priester een profetie kon doen zonder dat hij het zelf bewust was. En dat is hetgeen ook dat hier gebeurt. Caiaphas bedenkt het ten kwade, maar de Heere God bedenkt het ten goede, om het met de termen van Jozefs geschiedenis te zeggen. Zo gebeurt het hier. Want Caiaphas wil ten allen prijzen voorkomen dat het volk zijn positie verliest, doordat ze de vijandschap van de Romeinen op de nek halen en de toorn van de Romeinen op de nek halen. Maar de Heere God wil hier duidelijk laten zien dat Jezus zal opgeofferd worden, niet voor de natie, niet voor de toorn van de Romeinen, maar voor de toorn van God af te wenden. En niet voor de natie, maar voor de hele wereld, met name, heel concreet. Ja, wie zijn wij? Kinderen van God. Maar zo wordt hier ook gezegd in vers 52. Heel belangrijk. Kinderen van God. En er wordt hier gesproken over de verstrooide kinderen van God. Nu, dat is heel belangrijk om te zien. Kijk. De eindtijdverwachting van het volk sedert de terugkeer uit de ballingschap was dat God ooit een dag van herstel zal brengen, waarin dat de Messias zou komen, en wanneer die Messias zou komen, zou hij alle verstrooide Israëlieten die door de ballingschap van de 10 stammen en van de 2 stammen waren weggevoerd, en die overal verspreid, uitgezaaid over de volkeren zaten, dat hij die allemaal zou terugbrengen naar Jeruzalem, naar het beloofde land, naar Israël. Dat weet je wel, denk ik wel, hè. Misschien toch wel een keer goed om dat te zien in het Oude Testament. Dat was heel belangrijk. Dat was een eindtijdverwachting. En zoals dat wij in onze liederen onze hoop uitzingen en onze verwachting uitzingen, zongen zij ook liederen, de psalmen. En daarin zongen ze onder andere, kijk maar eens in psalm 106. Vers 47, verlos ons, Heere onze God, verzamel ons weder uit de volken, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. Zie je, ze hopen en ze zingen ooit teruggebracht te worden, verzameld te worden, om de Heere zijn naam te loven en te aanbidden. Dat komt ook in Psalm 107 aan bod. Kijk maar eens, in vers 3 heb je dezelfde gedachte. Vers 2, dat de verlosten des Heeren zo spreken, die uit de macht van de tegenstander heeft verlost, en nu komt het in vers 3, en uit de landen heeft verzameld, van het oosten, en van het westen, van het noorden, en van de zee, hun ziel versmachtte in hen. Ook daar diezelfde gedachte. Maar we vinden het ook uitvoerig, bij de profeten, kijk maar eens in Jesaja 49, ik ga maar enkele voorbeelden aangeven om duidelijk te tonen, dat dit een belangrijk aspect van de eindtijdverwachting was van het Joodse volk. Jesaja 49, vers 5. Daar zien we dat het de Messias is, die, de beloofde Messias, de dienaar van God, die de Israëlieten zou vergaderen, terug verzamelen. Vers 5. Maar nu zegt de Heere, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. Ja? Dus hier zie je dat de knecht des Heeren, de Messias, Gods gezalfde, degene zal zijn die de Israëlieten terug tot één volk zal maken. Ja? En we lezen nog verder in de profeet Jeremia. Hoofdstuk 31. We hebben al gezien dat het de Messias is die ze zal samenbrengen. In Jeremia 31, vers 8 bijvoorbeeld. Vers 7 voor het verband. Want zo zegt de Heere, jubelt van vreugd over Jacob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt, de Heere heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde, onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In één grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël tot hun vader en Efraïm die is mijn eerstgeborene. En zo verder. Vers 10 hoort het woord des Heeren, o volken verkondigd in verre kustlanden, en zegt hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het begoeden als een herder zijn kudde, want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heeren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besproeide hof en ze zullen nooit meer versmachten. Zie je? Dus ook hier wordt het profiteert dat alle verstrooiden van het volk teruggebracht worden naar Jeruzalem en de zegen zullen genieten. Dus je had die ene verwachting. Ja, Serge, ja, man.
Je ziet wel duidelijk over de eindtijd, wanneer dat de Messias zal komen, de eindtijd die nu nog niet komt voor de zijn tweede komst. Maar hij, die bij stille staat, ik ben de vorige keer bij de mannenlofte over nagedacht dat niemand nog weet van de Israëlieten die uitgeweken zijn, van welke stam ze zijn. Dus ze kunnen ook moeilijk zeggen van ik ben van die stam, om dan terug in uw stam te komen en één volk te zijn. Dus dat moet toch duidelijk zijn van de tijd dat Jezus kwam, het toen verwezenlijk werd, dat ze dan ook één volk werden. Of moet het nog eens gebeuren?
Nou, ik ga op je vraag antwoorden, denk ik, als ik heel mijn verhaal doe. Dus een klein beetje geduld nog. Ik wil nu maar gewoon tonen dat dat de eindverwachting was. En straks gaan we zien hoe dat Johannes zelf zegt. En hoe dat hij die dingen gebruikt. Dus eerst dit. Dus je had deze ene verwachting dat ooit de verstrooiden terug zouden komen naar het beloofde land. Maar daarbij was er nog een andere vooruitzicht. En dat was dat wanneer al die verstrooiden zouden terugkomen, God ook uit de volkeren zou samenbrengen. En ze zouden naar Israël komen om de Heere te leren kennen. Om onderwijs te ontvangen en om de Heer te aanbidden. Dus niet alleen Israël zou terugkomen naar Jeruzalem, naar de plaats waar de Heer woont, maar ook vanuit de volkeren zouden ze optrekken om naar Jeruzalem te komen en de Heer te leren kennen in die toekomstige dag, in die dag van herstel. Dus ook daar wil ik twee profetieën uit voorlezen, uit Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2. Vers 2. En het zal geschieden in het laatst der dagen, dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en alle volkeren, nu komt het, zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heeren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aanhaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk, en recht spreken over machtige naties, enzovoort. Dus zie je, de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En vooral ook Jesaja 60. Jesaja 60. Vers 4. Hef uw ogen op en zie rondom. Zij allen verzamelen zich, komen tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dus zie, dat zijn de verstrooide kinderen die terugkomen, teruggebracht worden. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midian en Eva uit Seba zullen zij allen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en de roemrijke daden des Heeren blijde verkondigen. Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen, ze zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen, en aan mijn luisterrijk huis zal ik luister verlenen. enzovoort. Dus ook daar wordt er gezien dat ze uit de volkeren zullen komen, offers brengen aan de Heere God. En Israël ook als natie herkennen. Zo wordt het hier, er wordt gesproken over een dag van herstel. Dus je hebt die twee dingen. De verstrooiden van het volk zal die terugkeren en de volkeren. Ja? En nu moet je kijken, nu moet je teruggaan naar Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11. En Caiaphas zegt dus dit: u weet niet en u bedenkt niet dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. En dan verklaart Johannes, de apostel, nader: dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hoge priester in dat jaar was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar opdat gij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. Wat wil Johannes hier ons duidelijk maken? Met die profetie die u gelezen hebt, als ik u vraag, de verstrooide kinderen vergaderen, wat bedoelt, wat wordt daarmee letterlijk bedoeld? In eerste instantie zou ik zeggen, vanuit de profetieën, de Joden die verstrooid zijn, worden teruggebracht. Ja? De verstrooide Joden. Maar, er staat nadrukkelijk, de verstrooide kinderen van God. In de context van het Johannes-evangelie, wat betekent het kinderen van God? Om het heel correct te zeggen, kijk eens in Johannes hoofdstuk 1. Vers 11, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is Israël als volk. Letterlijke nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Maar, en nu komt het, allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, zoals Christof zegt, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus als we nu teruggaan, die verstrooide kinderen van God, wie zijn die? Zijn dat letterlijke nazaten? Nee. Amen. Het zijn allen uit de volkeren over de hele wereld die door de verkondiging van het evangelie tot Christus zouden getrokken worden. En die straks bijeen zullen verzameld worden wanneer Jezus Christus terugkomt. Dus zie je dat Johannes, en dat wil ik hier vooral duidelijk onderstrepen, dat Johannes al die profetieën die gegeven zijn over de Israëlieten die zouden terugkomen naar Jeruzalem, en de volkeren die zouden komen om ook de Heere groot te maken naar Jeruzalem, dat hier duidelijk Johannes ziet dat in Jezus Christus die beloften die gemaakt zijn in vervulling gaan. Dat is heel belangrijk om te zien. Want de Heer had ook al gezegd in Johannes hoofdstuk 10, dat hij buiten schapen van deze stal, Israël, nog andere schapen had uit andere schaapskooien. En hij zou die allemaal uitleiden en samenbrengen tot één kudde, één herder. En dat is ook wat we hier uitdrukkelijk vinden in vers 52, dat hij de kinderen van God tot één zou vergaderen. Dus alle kinderen van God, natuurlijk, ze zeggen maar, en ze weten nog niet dat ze kinderen van God zijn. Nee, maar dat is heel duidelijk in het Johannes-evangelie. Johannes ziet alles vanuit de uitverkiezing van God, van het voorbestemd zijn. Want de Heer heeft ook gezegd, mijn schapen, als ze mijn stem horen, dan geven ze mij gehoor en ze volgen mij. En dat is wat er zal gebeuren door de verkondiging van het evangelie. Al degenen die bij de Heer Jezus behoren, zullen door het evangelie, wie dat het ook predikt, zijn stem horen, gehoor geven en hem achterna gaan en navolgen. En samen één groot volk vormen. En zo hebben de eerste christenen van het eerste uur heel duidelijk gezien dat die profetieën allemaal van toepassing zijn op Jezus en het volk dat hij rondom zich zou verzamelen. Want, en daar wil ik nu nog iets verder op ingaan, we hebben gezien dat Caiaphas spreekt over één mens die moest sterven te behoeven van het volk, opdat niet de ganse natie verloren gaat. De beide woorden, volk en natie, worden door de eerste christenen gebruikt om de christenen aan te duiden. Het nieuwe volk van God. En dat wil ik u duidelijk laten zien uit de eerste Petrusbrief. Uit 1 Petrusbrief, hoofdstuk 1. Met dit nu in je achterhoofd dat we juist overdacht en gelezen hebben. En je begint te lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij vermenigvuldigd. Aan wie is die brief gericht? Alle christenen die verspreid zijn in die gebieden. Want zo zagen de eerste christenen zichzelf. Zij zagen zichzelf in de verstrooiing. Alle christenen, overal waar ze zaten, waren niet één volk, ze waren verspreid onder de volkeren. En ze zijn door Jezus Christus tot één familie gemaakt, door de ene geest die aan alles samen bindt. En hij zal ze samen rondom zich verzamelen, wanneer dat hij terugkomt naar deze aarde.
Dat zou ook al die profetie kan in feite, en je zou aan Jeremia over terugkomt van de Heer.
Over, inderdaad, aan. Dat is nu wat wij natuurlijk duidelijk zien, dat de Heer Jezus in twee keer komt. Zij zagen, maar ja, ze zagen dat de Heer ging komen, ingrijpen, dat de Messias ging komen, maar zij konden niet zien dat dat twee verschillende gebeurtenissen waren. Voor ons is dat nu heel duidelijk. Ja? En dat Petrus en de eerste christenen duidelijk zagen dat de natie en het volk niet langer Israël is, maar de christenen komt ook heel duidelijk tot uiting in 1 Petrus hoofdstuk 2. Hij zegt daar in vers 6, een aanhaling in vers 6, uit Psalm 118, komt hij naar boven en Psalm 118 werd vooral gebruikt om de opstanding te bewijzen in de dagen van de eerste christenen. En hij zegt dit, ik lees vanaf vers 6. Want er staat geschreven in de schrift, zie ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoefsteen. En wie in hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is dit kostbare, maar voor de ongelovigen, en hier komt dat citaat, de steen die de bouwlieden hebben verworpen. Deze is tot een hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. En nu komt het in vers 9. U echter, de christenen, bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, en nu komt het, een heilige natie, een volk, tot een eigendom. En zover. Dus zie je dat het begrip volk, het begrip natie, niet langer op Israël van toepassing is, ja, Israël naar het vlees, maar dat het gebruikt wordt om de christenen aan te duiden. De ware kinderen Gods, die door de Heer Jezus samen gebracht zijn en tot één gemaakt zijn. Dat is heel belangrijk om te zien. En dat is waar dat uiteindelijk Johannes naar verwijst in vers 52. Jezus zal sterven voor het volk. Ja, maar niet alleen voor het volk, zegt hij, maar opdat hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. Dus hij maakt heel duidelijk dat Jezus niet gestorven is voor de natie Israël, voor het volk, de letterlijke nazaten van Israël, maar voor het volk bestaande uit alle ware kinderen van God. Belangrijk om te zien. Is dat een klein beetje duidelijk?
Natie en volk. Het is als geworden.
Nee. Een volk wordt maar een natie wanneer dat een volk een eigen land heeft, een eigen gebied, een eigen territorium. Is en een leger. Ja? Je hebt volkeren die verstrooid zijn onder andere landen, maar die geen natie zijn, omdat ze geen eigen grondgebied hebben. Ja? Dus dat is het verschil tussen een volk en een natie. Wij hebben ook een grondgebied. Ja, niet letterlijk. Een stukje hier in Europa, maar we zijn erfgenamen van de wereld. We zijn samen met Abraham erfgenamen van de wereld. En het is het volk van God die de wereld zal in bezit nemen. Dat is uiteindelijk de bedoeling. En daaraan zie je dat al die profetieën dat God gegeven heeft, uiteindelijk veel verder wijzen dan wat ze op dat moment aanreikten. Aan Abraham. Is aan Abraham ooit gezegd toen God hem riep dat hij erfgenaam van de wereld zou worden? Nee, de Heer had gezegd, ik zal u een land geven. Maar we zien in de Romeinenbrief dat Paulus duidelijk zegt dat Abraham niet maar gewoon erfgenaam is van dat stukje beloofde land, maar dat hij erfgenaam is samen met allen die geloven van de ganse wereld. Heb je dat al gelezen? Kijk die tekst? Nee? Iedereen zit dan tegen als snoeps. Dan zag je als nu, erfgenaam van de wereld, dat gaan we nog allemaal horen. Romeinen hoofdstuk 4. Ja, je leest er allemaal zo snel over. Romeinen 4, vers 13. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van Israël zou zijn, de wereld zou zijn. Zie je dat? Nog nooit niet gelezen? Dus is dat ooit beloofd geweest aan Abraham? Nee. Maar hier zie je dat die belofte veel verder reikt dan dat God in beginsel zegt. En dat vind je zo vaak in het Oude Testament. En daarom zijn mensen die zoeken naar een letterlijke woord voor woord vervulling in het Oude Testament, slaan ze altijd de bal verkeerd. Want waar de profeten over spreken, is vele malen heerlijker en groter dan dat toen met zoveel woorden kon gezegd worden. Maar men sprak over de beloften van de toekomstige in de woorden en in de gedachten die mensen op dat moment konden begrijpen en vatten. Maar die waarvan dat de woorden veel verder droegen in de vervulling of dat het oorspronkelijk gesproken was. En dat mogen we niet vergeten. En dat is juist het heerlijke. En dat hebben de apostelen direct gezien. Vergeet niet, ze hebben 40 dagen onderwijs gekregen over het koninkrijk van God. En ze hebben heel duidelijk van de Heer Jezus onderwijs gekregen hoe ze met al die dingen moesten omgaan. Hoe ze al die beloften moesten zien. En ze zagen dat alle beloften, alle profetieën die gemaakt werden in het Oude Testament, allen ja en amen zijn in Jezus Christus, om het met de 2e Korinthebrief te zeggen. Alle beloftes gaan in Jezus Christus in vervulling. En dat zie je zo duidelijk in de Hebreeënbrief verder uitgewerkt. Want Oud Testament spreken de beloften over optrekken naar het letterlijke Jeruzalem. Maar wat zegt de Hebreeënbrief? Dat wij niet genaderd zijn tot Sinaï en de beloftes die daar gemaakt zijn, maar dat wij genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Dus zie je dat al die beloftes in vervulling gaan in het hemelse Jeruzalem. Dat veel verder rijdt. En waarvan eigenlijk het aardse Jeruzalem maar een schaduwbeeld was. En dan moeten we leren zien dat Israël, zowel het volk als al wat hem gegeven is, de tempel, de priesters, alles, de beloften, het land, allemaal maar een schaduwbeeld zijn van het heerlijke wat zal komen in Jezus Christus. Ja? Dat probeer ik duidelijk te maken aan de hand van het onderwijs dat we hier ook bevinden. Maar die tijd vliegt. Ik ga nog juist dat stukje afwerken tot, ik ga hoofdstuk 12 laten schieten voor de volgende keer. Nog juist vers 53 tot vers 57. Ik moet nog heel kort iets over zeggen. Dus vanaf vers 53 vinden we, en dat spijtig, de Theos vertaling, en mag dat gerust van mijn part verbeteren, want dat is niet correct vertaald. Er staat van die dagen af, dan beraadslaagden zij om hem te doden. Nee, ze waren al heel lang al beraadslaagd om hem te doden. Vanaf die dag besloten zij om hem te doden. Het Sanhedrin neemt daar, en dat is het enige evangelie ons dat vertaalt, neemt, maakt duidelijk dat de Joden al voordien besloten hadden om Jezus officieel om te brengen. Dus nog voor dat proces was er al beslist, Jezus moet sterven. En vandaar dat er dan, met het oog op het feest dat aankomt, het volgende Paaschafeest, het laatste Paaschafeest, wordt er door de leiders van het volk een bevel gegeven, zie je in vers 57, dat als iemand wist waar hij was, hij het moest bekendmaken, opdat ze hem zouden grijpen. En vanaf dat moment wist iedere Jood dat het niet was om koffie te gaan drinken bij het Sanhedrin. Iedereen wist dat ze gerechtelijke stappen zouden ondernemen naar Jezus Christus. Nu, je kan je voorstellen dat dat rondgaat als een vuurtje. En daarom zien we dat Jezus Christus afstand neemt. Hij vertrekt naar Efraïm. Ja, een klein, nietig, onbeduidend stadje, Efron, waarschijnlijk vanuit het Oude Testament. We vinden het nergens meer in het Nieuwe Testament vermeld. Waarschijnlijk Efron, en ligt ongeveer op een dertigtal kilometer van Jeruzalem. Weet je wel, Jezus gaat terug in de luwte. Uit al de belangstelling, hij trekt zich terug. Omdat hij natuurlijk weet, het is een publiek geheim dat ze hem zoeken. Maar ondertussen breekt de Pascha bijna aan. En de Joden hadden de gewoonte om een week voordien, vooral zij die onder de volkeren woonden, om een week voordien al op te trekken naar Jeruzalem. Want je moest rein zijn om het Paaschafeest te vieren. En vermits dat de vele Joden die dus, zeg maar, niet in Israël woonden, maar buiten de landsgrenzen woonden, woonden te midden van de heidenen. En die heidenen de gewoonte hadden om de familieleden in een directe omgeving te begraven, was je al onrein als je over het graf van een dode liep. Dus om zeker te zijn dat ze rein waren, kwamen ze een week eerder naar Jeruzalem en lieten ze zich daar reinigen, met reinigingsrituelen, en dat duurde ongeveer een week, om zekerlijk rein te zijn, ceremonieel rein te zijn, om te kunnen deel te nemen aan het Pascha. En het is in die voorafgaande week dat we vinden, of beter gezegd, kunnen delen in wat de mensen over praten in het tempelcomplex. En wat zeggen ze? Wat denk je, zou hij naar het feest komen of niet? Ja, het Paaschafeest was een van de drie jaarlijks verplichte feesten waarop alle mannen moesten naar Jeruzalem komen om het feest te vieren. En nu dat zij wisten dat Jezus zo gezocht werd, en dat er zekerlijk gerechtelijke stappen zouden ondernomen worden, twijfelde men eraan of hij zou komen opdagen. Zij wisten ook dat wat er nu ging gebeuren heel cruciaal ging zijn. En daarom vragen ze zich af, zou hij komen? En we zien hoe spannend de sfeer is. En hoe werkelijk de spanning te snijden is. En hoe de Joodse leiders vastberaden zijn, vastbesloten zijn om Jezus te doden. Dat is het ene dat Johannes duidelijk schetst. En dan gaan we zien in hoofdstuk 12 dat, ondanks die duidelijke dreiging, Jezus zelf op grond van eigen beslissing naar Jeruzalem gaat, wetende wat hem te wachten staat, en zich overgeeft om gekruisigd te worden. Dus met andere woorden, het is niet dat hij zomaar plotseling gevangen genomen wordt, en terechtgesteld wordt, en God plan B moet inschakelen. Nee, nee, nee. Alles is vooraf gepland. God geeft, de Vader heeft alles in handen, en Jezus gaat vrijwillig naar het kruis om zijn leven af te leggen. Niemand neemt het van hem af. Hij legt het zelf af. En dat gaan we duidelijk zien in hoofdstuk 12. En daar gaan we ook zien hoe Lazarus en heel dat gebeuren een heel cruciale rol speelt. Ja? En hoe we hier een laatste feest vinden. De bediening van de Heer Jezus begint met een feest, de bruiloft in Cana, en ze eindigt met een feest. Hier een feest dat ter ere van Jezus wordt ingericht. Heel opmerkelijk. En op dat bruiloftsfeest wordt de Heer Jezus herinnerd aan wat? Aan wat wordt de Heer Jezus herinnerd als zijn moeder tot hem komt en zegt: ze hebben geen wijn meer? Wat zegt hij? Waaraan denkt hij dan? Aan zijn sterven. Hier gaat hij terug tafelen, een feest ter ere van hem. Waar denkt hij aan? Als hij geëerd wordt en zijn voeten gezalfd worden, waar denkt hij aan? Als hij begraven is. Heel opmerkelijk. Het begint zijn bediening en het eindigt met een feest. En op beide feesten heeft Jezus hetzelfde verogen. Zijn lijden en zijn sterven. En dat wil ik erbij laten vandaag. Volgende keer gaan we verder. Is dat een beetje duidelijk?
Dat is vooral duidelijk, weet je.
Ja.
Ook die dus profeties in het Oude Testament en Jesaja.
Ja.
Dat God dus werkelijk over de beschikkingen van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. En dan al de mensen naar de plaats van komen van Jeruzalem. Door God te geven van de tijd en van zijn.
De bedoeling is van die profetieën is duidelijk te laten zien aan het volk van God dat er een dag komt dat de Heere al de zijnen terugbrengt en één volk maakt. En dat dat één volk zal uitgebreid worden, niet alleen naar mensen, zeg maar, die tot zo Israël behoren, maar van alle volkeren. God heeft van niet af aan niet Israël op het oog gehad, maar alle volkeren. Daarom werd Abraham geroepen om een zegen te zijn voor alle volkeren. Israël is het middel daarvoor. En je ziet dat de profeten, als zij wijzen naar de toekomst, laten zien dat inderdaad dat de toekomst niet alleen is voor Israël, er zal herstel zijn, maar er zal een toekomst zijn voor alle volkeren. En alle volkeren zullen tot God komen. Ja. Maar ze spreken daarover in begrippen en manieren over een letterlijke hoofdstad, over letterlijk naar Israël komen, over letterlijk eerbetoon, zodanig dat mensen die in die tijd leven, dat ook kunnen vatten. Ze zien dat voor zich. Ja? Maar de eindvervulling is veel groter. Net zoals in de dagen van de Heer Jezus, de mensen dachten, de Messias. En ze zagen een politiek figuur, die weer zoals David eertijds op de troon zou zitten, en de dagen van weleer. Maar als Jezus de Messias op de troon zit, is dat niet te vergelijken met de periode van David en Salomo. Dus de eindvervulling is altijd veel heerlijker dan de aankondiging. En dat heeft te maken omdat die aankondigingen in de geschiedenis zijn gemaakt. Ik vergelijk dat altijd met bijvoorbeeld, stel nu dat wij leven in de jaren 1880. En ik zeg tegen Ruben, als je volwassen bent, dan krijg je van mij een paard. Want in 1880 rijdt iedereen maar een paard. Maar tegen dat Ruben volwassen is, komt de auto op. En als Ruben zijn leeftijd heeft, geef ik hem geen paard, maar geef ik hem een auto. Heb ik mij dan niet aan mijn woord gehouden?
Nee. Ja, hij moet een paard. Maar een paard.
Begrijp wat ik bedoel, dat is het ganse punt. Je belooft iets vanuit een bepaald leefwereld. Maar als het moment zover is, is de wereld veranderd en vul je die belofte in met iets veel heerlijker dan wat hij oorspronkelijk beloofd had. En zo is het ook dat je de profetie moet zien. Die profetieën zijn een bepaald tijdsbestek gegeven. Om mensen moed te geven, van mensen, dat is niet het einde. Er is hoop. Er is hoop. En dan vertellen ze in poëtische woorden wat er zal gebeuren. En dan vatten de mensen moed. Ja, er zal een dag komen dat God zal ingrijpen. En God zal het omkeren. Maar die vervulling is 10 keren, oneindig veel keren heerlijker dan wat toen is aangekondigd. En als je letterlijk alles wilt zoeken in te vullen, dan kom je er niet. En dat is hetgeen dat de apostelen duidelijk hebben gezien. En hier zie je ook dat de apostelen van meer daarvan hebben gezien dat alle beloftes die God heeft gemaakt in Christus in vervulling gaan. Jezus is de vervulling van al die beloftes. En het einde is vele malen heerlijker dan wat oorspronkelijk is aangekondigd. Dat duurt een tijdje tegen dat je dat begint te zien. Maar een keer dat je dat begint te zien en dat de apostelen zo prediken, dan valt je vrouw en zegt: ah ja, inderdaad, zo zit het. Ja.
Voor u is dat dan de
en inderdaad, ja, tegenover het aardse Jeruzalem staat het hemelse Jeruzalem. Maar je ziet dat die beelden in Openbaring van die volken die toestromen ook gebruikt worden. En de link wordt gelegd naar die oud-testamentische profetieën. Maar tegelijkertijd wordt het heerlijke ook aangekondigd van hoe uitnemend veel groter het zal zijn dan mensen zich ooit konden voorstellen in het Oude Testament. Hoe kun je aan mensen, zeg maar, in de dagen van David gaan vertellen hoe dat wij leven, wat dan een telefoon is, wat dan een auto is? Kan je dat uitleggen aan die mensen? Mensen kunnen niet van. Dus je moet hoop en verwachting geven in de context dat mensen dat kennen. Alhoewel dat het einde veel groter en veel heerlijker is. En dat is hoe dat profeten hebben ook gedaan. Natuurlijk zijn er zaken die letterlijk in vervulling zijn gegaan. Maar die dingen zijn uitzonderlijk. Uitzonderlijk. De meeste profetieën gaan niet in die zin letterlijk in vervulling. Maar zijn veel heerlijker dan dat God, ja, dan dat God het door zijn profeten heeft beloofd. Dat is altijd die mensen die erbij komt. Er is niemand, ik heb het al gezegd, ik had het nog een keer zeggen. Er is niemand die vanuit de oud-testamentische profetieën naar Jezus kon kijken en zei: ah ja, dat is de Messias. Hè. Dat is hem, kijk, perfect, het plaatje past. Nee, we hebben duidelijk in het Johannes-evangelie gezien dat iemand alleen maar Jezus kan herkennen als de langbeloofde Messias, wanneer de Vader hem trekt. Dus met andere woorden, naast profetie moet er nog bijkomende openbaring zijn om de belofte te kunnen herkennen, zien. En dat is typisch het kenmerk voor profetie, voor vervulling. Profetische belofte is er, maar er moet openbaring zijn en zeggen van: kijk, dat is niet. Ah ja. En zo is het ook met al die profetieën die gegeven zijn. De apostelen hebben die bijkomende openbaring gekregen van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd: kijk, dit is er gezegd door de profeten. Dit gaat hier in vervulling. Ah ja. Ja? Als je kijkt naar het Oude Testament en zegt van: ah, dat staat er letterlijk en dat moet zo in vervulling gaan, zo werkt het niet. Er moet bijkomende openbaring zijn. Anders ga je het niet zien. Ja? Maar we gaan er later nog veel meer over zien. Want dat is een heel, je moet dat beetje per beetje moet dat leren inkomen om zo met de schrift om te gaan. En te zien dat de apostelen ook zo met de schrift omgingen. Maar we gaan afsluiten.